Touché met wielercommentator José de Kouwer. Nooit gedacht dat ik dit wielerfenomeen ooit in de studio zou krijgen op de dag van de Ronde van Vlaanderen. Maar kijk, het is gelukt. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat de Kouwer zo geprezen wordt als commentator heeft alles te maken met zijn lange staat van dienst. Als renner, ploegleider en bondscoach kent hij de stijl als geen ander. Met de overwinning van Greg LeMond in de Ronde van Frankrijk schreef hij wereldgeschiedenis, maar net die overwinning zou hem duur komen te staan. Maar hoe moet het verder? Zullen we ooit weer virusvrij kunnen leven en sporten? En wordt 2020 een sportjaar om te vergeten? Dit is Touché met José de Kouwer. Een goedemiddag.
Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duinen de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donne regelmaat en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons de nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keilier is, wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordenwind onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de Schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zon Japon, wanneer de eerste spin zijn lentewebben weeft, of dampende het veld in juli zonlicht beeft, wanneer de zuidenwind er schatert door het kraan, wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land.
Mijn vlakke land van Jacques Brel. Uitgerekend op deze zondag zonder de Ronde van Vlaanderen past het wel om dit nog te laten horen. José de Kouwer, waarom wou jij het laten horen?
Wel, omdat ik heb een deel van de wereld gezien. Ik heb toch wat rondgekrost en gereisd in mijn leven. En soms vroeger dacht ik, als ik ergens in Frankrijk was of in Italië of ergens inder waar in de wereld, dacht ik, ja, hier dat moet wel mooi leven zijn. Dat ziet er hier wel een mooie plaats uit. En hoe ouder ik word, hoe meer dan ik eigenlijk het gevoel heb zo van, maar het is bij ons ook goed. Zo.
Ja. Sint-Niklaas is je echte thuis?
Eigenlijk was het Temse, maar ik woon al langer in Sint-Niklaas dan ik in Temse gewoond heb. Dus laat ons maar zeggen, ik woon in de straat waar ik geboren ben.
Ja, ja. Corona is niet weg te denken uit de media, hè, José. Hoe heb jij de voorbije weken het nieuws gevolgd?
Oh ja, Ik wil leven met z'n allen zo'n beetje onwezenlijk, vind ik. We zijn, hoe zou ik het zeggen? Ja, een beetje geamputeerd. We kunnen niet echt weg. We kunnen niet, dat moet ook niet natuurlijk. Maar dan kom je toch tot de conclusie van wat menselijke dieren we allemaal zijn. In de zin van samen hokken, bij elkaar zijn, met elkaar omgaan. En dat is allemaal niet nu. Dus dat... Ja, ik vraag me af, als alles terug normaal gaat zijn, maar dat zal nog wel een tijdje duren, hoe we dan wat we hiervan gaan overhouden, of we hier iets uit gaan leren. Ik hoop het. En of we ons iets anders gaan gedragen.
Ga jij je anders gedragen? Heb jij er al iets uit geleerd?
Goh. Ja, door mijn leeftijd heb ik al een stuk meegemaakt natuurlijk. Ik bedoel, het streven, het willen meer en meer, dat is er zeker niet bij. Maar ik hoop dat de mensheid iets meer met elkaar gaat inzitten en iets meer met elkaar gaat leven.
Mm-hmm. Dat voel je dat nu naar boven komt?
Wel, dat voel je dat inderdaad nu naar boven komt, ja. Inderdaad, met het respect voor de zorgsector, die er eigenlijk altijd al had moeten zijn. Mm-hmm. Zeker, want dat is eigenlijk een soort roeping. Als wielrennen een soort roeping is, dan is de zorgsector zeker een soort roeping. Dus het is niet abnormaal dat die mensen nu de extra bloemetjes krijgen die ze eigenlijk altijd horen te krijgen.
Ja, ja. Nu, deze periode brengt ook behoorlijk wat ergernissen met zich mee, hè? Zijn er ergernissen die bij jou naar boven zijn gekomen de voorbije weken?
Ergernissen, ja, aan mensen die zich niet aan de regels houden.
Mm-hmm.
Ik kan niet zeggen dat ik de man ben die het meeste zich aan regeltjes houdt. Ik durf ook wel iets te snel rijden op de autostrade. En ik ben misschien ook wel degene die soms iets durft drinken. Maar als je nu dit allemaal ziet, eigenlijk valt alles weg. Alles valt weg. En dit zet ons terug volledig met onze voeten op de grond.
Ja, fake news. Dat is nu ook wel iets duidelijker, hè? Hoe belangrijk het is om juiste nieuwskanalen te volgen en het fake news absoluut niet te geloven.
Ja, en toch is het er nog altijd, hè? Er is zoveel fake news, ook in deze tijden, dat je mensen daar soms mee afkomen. Die zeggen, ja, kijk, daar is dat en daar. Ik zeg, ja, je moet eens goed kijken wat er staat en gaat dat eens even na. En dan is dat, nee, het is niet waar. Dan vind ik dat, ondanks de situatie waar we nu in leven, dat er toch nog altijd mensen bij zijn die proberen, of zelfs bedrijven, of zelfs mediakanalen, die toch nog altijd proberen om op een of andere manier daar toch, ik ga niet zeggen een zaak aan te doen, maar iets meer aandacht te krijgen dan normaal. En dat vind ik dan eigenlijk jammer.
Mm-hmm. Afgelopen donderdag werd ook beslist om de Belgische voetbalcompetitie stop te zetten, hè? Een goede zaak volgens jou?
Ik denk het wel, hè. Ik denk ze moeten er met z'n allen uitkomen van kan die competitie nog afgewerkt worden? Hoe zit dat? Kunnen we met z'n allen nog die reguliere kalender afwerken? En als je dan zoiets beslist, ja, dan zijn er altijd voorstanders, zijn er altijd tegenstanders. Er zijn er natuurlijk altijd bij die dachten van toch nog te kunnen stijgen of in die play-off 1 te kunnen zitten, ja of nee. De situatie is nu wat ze is. En ja, er is een beslissing genomen en dan denk ik dat ze daar moeten proberen in meegaan.
Het is niet naar de zin van de UEFA, hè? Begrijpelijk?
Ja, ik heb dat ook gelezen, maar als je dan weet dat die voorzitter van de UEFA ook eigenaar is, of voorzitter is van een profploeg uit Italië, een topploeg uit Italië, dan zijn er misschien ook wel daar belangenvermengingen. Ik weet het eigenlijk niet zo heel goed.
Ja. Club Brugge is dus kampioen. Is ook dat een goede zaak?
Oh, ik denk dat Brugge de logische kampioen is. Ze hebben een gans jaar aan de leiding gestaan. Doen dat heel goed met, ik zou zeggen, in de eerste plaats de trainer Philippe Clément. De manier waarop dat die zijn carrière heeft opgebouwd. En dat vind ik eigenlijk dan nog het mooiste van allemaal, hè. Dus bij Brugge met Predom, ja, nee, we moeten hem niet hebben. Nu zegt men van wel, maar ze moesten hem toen echt niet hebben. Is dan uiteindelijk naar Beveren gegaan, bij Beveren weggegaan. Ja, toch met een klein beetje. Ja, maar ja, naar een grotere ploeg, naar Genk. En dan van Genk als kampioenenmaker daar weggegaan om uiteindelijk toch naar Brugge te gaan, waar men hem dan toch goed genoeg vond, een paar jaar later. Kan ik me voorstellen dat Philippe Clément zoiets heeft van jongens, alsjeblieft, hier ben ik geweest en dit is nu wat ik nu voorlopig gedaan heb. Dus ik denk dat hij zijn gram wel gehaald heeft.
Jij zou ook voetbalcommentator kunnen worden, hè?
Dat zeg ik niet, maar dat is nu te laat.
Nu, alles is zowat afgelast of uitgesteld tot zeker al eind mei. Maar nog een onbeantwoorde vraag en toch een belangrijke. Wat gaat er gebeuren met de Ronde van Frankrijk?
Ja, dat is een goede vraag. Die gaan we van hieruit niet oplossen, denk ik. Het is afwachten. Als ik lees dat iedereen zijn, ook hier weer, iedereen zijn wedstrijd wil blijven aanhouden, dat iedereen voor de grote ronde voor 3 weken wil gaan, dat de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en die wedstrijd in principe nog een datum zouden kunnen krijgen. Gaan we dan Gent-Wevelgem erbij nemen? Gaan we de Adelbeken en die andere wedstrijden? Waar stoppen we dan? De UCI, die nu al kop van jut is door het WK over 2 weekends te spreiden en al dat soort zaken. Ook hier zal weer veel overleg en vooral veel logica moeten bij te pas komen.
Wat zou jouw advies zijn als jij mocht beslissen?
Ik zou dat uiteraard nooit alleen doen. Ik zou proberen de ploegen, de belanghebbende inrichters met z'n allen samenbrengen en proberen daar samen uit te komen. Niet zomaar 2 mensen ergens, want met 3 mag al niet, ergens achteraan iets proberen in elkaar steken. Ik denk, na veel overleg, vooral veel overleg, er nu al over beginnen en niet wachten tot wanneer. Maar ik zou kunnen zeggen, we gaan een beetje proactief werken en zeggen, stel dat we kunnen beginnen koersen in juni, wat dan? Stel dat we pas kunnen beginnen koersen in juli, ja, wat dan? Dus je zou eigenlijk die kalenders nu al kunnen voor een stuk klaarmaken en dan zeggen, ja jongens, kijk, zo gaan we het doen. Ik zou bijvoorbeeld voorstellen om de 3 grote ronden bijvoorbeeld naar 2 weken te brengen.
Mm-hmm.
3 weekends bijvoorbeeld.
Maar toch wel rijden.
Als de kans het toelaat, rijden uiteraard.
Ja,
als de kans het toelaat.
En
ik lees deze week of van de week een artikel van John Degenkolb op social media en dat zegt eigenlijk veel. Hij zegt, ja, als de Ronde van Frankrijk nu rijdt, mag ze van mij 5 weken duren. Dus ik bedoel, hoe gretig die renners op dit moment zijn om toch maar te kunnen koersen.
Ja, maar uitstellen naar volgend jaar of gewoon een jaartje overslaan, is dat een optie?
Goh, dat is voor die sporters een heel moeilijke zaak. Hè. Conditioneel, wielrennen is een sport die eigenlijk 7 dagen op 7 doet, 365 dagen op een jaar. Zonder competitie, wielrenners doen toch 70, 80 keer per jaar aan een wedstrijd mee. Dat is niet zoals een marathon voorbereiden waar je 4 maanden mee bezig bent. Dus geen wielrennen en zeggen gewoon, ja, we slaan over. Dat lijkt mij, als het niet anders kan, zal het moeten natuurlijk, maar ik zal toch maar proberen om er nog iets van te maken.
Ja, want stel nu dat er niet gekoerst wordt deze zomer, wie zijn dan de grootste verliezers?
Ja, in de eerste plaats de renners natuurlijk. Ah. We zouden kunnen gaan denken, commercieel denken aan de organisatoren, maar de toporganisatoren die doen het eigenlijk om geld te verdienen.
Ja.
Dus uiteraard de wielrenners ook, maar de wielrenners zijn de acteurs. Ik bedoel, in Champions League is het totaal ander. Vooral dat krijgen voetbalploegen. Club Brugge gaat nu in principe, als ze Champions League spelen, 30 miljoen euro ongeveer krijgen. Patrick Lefebvre die moet gewoon zijn renners elke maand betalen en op het einde van het seizoen is zijn geld op en hebben de sponsors niks. Ik bedoel, Patrick Lefebvre heeft geen inkomsten. En voetbalploegen nu ook niet. Maar voetbalploegen is toch nog een meer commercieel gegeven dan een wielerploeg.
Dat heeft ook heel erg gespeeld bij het uitstel van de Olympische Spelen in Tokio. Zal nu plaatsvinden volgend jaar, in 2021. Kijk je daar naar uit?
Ja, ik kijk er uiteraard naar uit. Hè. Of uiteraard. En dan gaan we met z'n allen kijken in hoeverre Remco Evenepoel en onze renners, als we dan spreken alleen over de renners, maar we hebben daar ook nog wel een deel andere sporters zitten met Nina Derwaal, Nafi Team, roeiers en andere zaken allemaal die een ding kunnen doen, zeilers. Dus we hadden eigenlijk misschien wel een heel goed team en vooral in teamsporten waren we nu goed, of zijn we goed. Dus het is wachten op volgend jaar.
Ja, ja, maar Remco Evenepoel die rijdt straks wel zijn eerste ronde van Vlaanderen, hè? Virtueel op de rollen.
Die gaat inderdaad zijn eerste ronde van Vlaanderen rijden en die krijgt hier natuurlijk een uitgelezen kans, om op deze manier misschien zeg ik met een hele grote misschien ooit wel zijn enige ronde van Vlaanderen te winnen.
Ja, denk je? Dat is jouw favoriet?
Er zijn bij Sporza is er een poll geweest die, waarbij mensen konden op aanklikken om de favoriet aan te duiden voor deze virtuele Ronde van Vlaanderen. Er zijn om en bij de 50.000 mensen geweest die daar aan deelgenomen hebben. En Remco kwam daar voor Thomas de Gent uit. Ja.
Ja, nog een reden om straks te kijken, om 3:30. Ook José de Kouwer steunt de Belgische muzikanten in coronatijd. Ook hier bij Touché en zeker als die Belgische muzikant Marino Punk heet, José de Kouwer.
Ja, inderdaad, ja.
Dit was het nummer Extravaganza, zo heette ook zijn eerste cd. Wat weet jij nog van jullie eerste ontmoeting, José?
Oh.
Lang geleden.
Ja, inderdaad, lang geleden, ja. Inderdaad, Debbie, mijn oudste dochter... Die uit mijn eerste huwelijk is, mijn eerste vrouw is gestorven. En Debbie was daar de dochter van. En die studeerde in Gent, Sint-Lucas Kunstacademie. En ik dacht dat het allemaal goed ging. Ik had die een kot in elkaar gestoken bij een mechanicien bij mij, die bij mij werkte, Julien de Vriezen. Die ging daar een oogje in het zeil halen. Maar blijkbaar heeft hij op een of andere manier toch zijn werk niet echt heel goed gedaan. En bleek Debbie een relatie te hebben met Marino Punk, voor mij onbekend, uiteraard. Op een bepaald moment kwam Debbie vertellen van, ja, ik zeg, hoe is het op school? Ja, ik natuurlijk moet wel zeggen, fout van mij, veel weg, te weinig daarmee bezig. En die zei, ja, maar ik ga niet meer naar school. Oeh, je gaat niet meer naar school. Nee, ik woon nu in Gent, of ik woon nu in Menen. Bij mijn vriend. Ja, en wie is uw vriend? En ja, je gaat er niet gemakkelijk mee hebben. Wat is dan? Een beetje nerveus worden zo. Dus kwam ze uiteindelijk vertellen dat haar vriend een punker was en accordeon speelde. Ja, toen zakte voor mij de wereld helemaal in elkaar natuurlijk. Ja, nou wat gediscussieerd en dingen, een heel verhaal van kwam Debbie af van ja kijk, jij doet al heel je leven je zin. Ik ga ook mijn zin doen, ik vraag u geen geld, dus dat zal het worden. Een paar weken later thuis bij ons een feest met nogal wat familie en kwam Marino Punk tevoorschijn. En iedereen zo'n beetje, oei, wat is dat, wat is dat? Onze José, die heeft toch echt wel al pech gehad in zijn leven. Nu ook dat nog, met als gevolg een half uur later dat ze tegen elkaar hadden kunnen discussiëren. Marino Punk zijn accordeon nam, begon te spelen en het ijs was volledig gebroken. En dat is nu nog altijd, dus... Als de familie samenkomt, moet Marino Punk erbij zijn en moet hij spelen.
Ja, en het is misschien een rare vraag, maar in dit geval kan het wel. Hoe ziet hij eruit op dit moment?
Nog altijd hetzelfde als voor de mensen die aan hem gaan googlen. Ja? Dus met een roze hanekam, getatoeëerd, tatoeages tot en met, piercings tot en met. Doodbraaf.
Ja?
Doodbraaf, echt te braaf soms, vind ik. Te braaf, vooral naar zijn kinderen toe, vind ik dat hem soms wel iets harder mag zijn. Maar kom, dat is nu eenmaal als de man in elkaar zit. Dat is nu eenmaal zo, maar het is in ieder geval, ja, ze zijn gelukkig. Ze hebben 4 kinderen en het gaat goed in de familie.
Ja, en hoe ziet jouw dochter eruit?
Die is mee in de trend gegaan. Die heeft nu groen haar in de plaats van haar normale kleur.
Een kleurrijke familie.
Een kleurrijke familie, ja. Die nu natuurlijk meedeelt in de klappen van het hele coronaverhaal. Dus alle optredens, en dat waren er heel veel, die zijn afgezegd.
Ja, en dat doet pijn allicht, hè?
Ja, dat doet pijn, hè. Daar leef je mee. Maar laat ons maar zeggen dat ze voorzichtig geweest zijn en gespaard hebben, dat ze dat wel gaan kunnen overleven.
Ja. En hoe gaat het met Debbie?
Goed. Mm-hmm. Goed, na een periode waar het ook iets minder geweest is. Dus borstkanker gaat ervan genezen. Hersteld, veronderstellen we, maar toch nog altijd een beetje rekening houden met hetgeen er misschien nog zou kunnen komen.
Ja. Hoe was het voor jou om dat nieuws te horen?
Oh, wel, dat was zo'n periode dat het eigenlijk allemaal heel goed ging. De zwaarste periodes waren voorbij en dan heb je zoiets van, sommige momenten dacht ik van, ja, het gaat allemaal goed, het ziet er allemaal goed uit, de kinderen zijn gesetteld, doen allemaal goed hun ding, verdienen allemaal hun kost en ik heb het goed, ik ben gezond, ik heb een job die ik graag doe. Dus ja, geen vuiltje aan de lucht en dan krijg je telefoon, ja, van papa, ik heb een probleem. Oei. Ja, en dan staat de wereld stil en dan valt het plafond op je hoofd. Hè.
Mm-hmm. Mm. Hoe is de ziekte doorgekomen?
Hoe kom je de ziekte door? Dan weet je natuurlijk, hoe zou ik het zeggen, met veel denken, uiteraard. Positief, negatief, rondkijkende van... Dat gaat hij toch niet waar zijn, zeker, dat ik dit thuisgezin moet achterlaten of dat thuisgezin zonder mij verder moet. Dan ga je 5 keer over je leven, maar vooral over de eventuele toekomst nadenken.
Mm-hmm. Ben je bang geweest dat het fout zou gaan?
Uiteraard. Hè, ja, het was fout gegaan met haar mama, dus ik bedoel, toch wel.
Ja. Was het voor jou ook een beetje teruggeworpen worden in de tijd?
Dat is het altijd. Hè. Dat is ook een van de redenen waarom ik misschien mijn leven op die manier geleid heb. Ik bedoel daarmee, je wordt op jonge leeftijd geconfronteerd met zoiets en dan ga je toch minder belang hechten aan geld bijvoorbeeld of aan andere zaken. Dan ga je toch iets meer je eigen leven leiden en proberen te genieten van je eigen ding.
Ja. Want de moeder van Debbie, jouw eerste echtgenote, die kreeg lymfeklierkanker, was het, hè?
Ja,
begin
inderdaad.
Jaren 80.
Ja.
Hoe anders was dat toen om geconfronteerd te worden met kanker?
Je weet niks, hè. Ik bedoel, je wordt door... nu is de medische wereld iets meer in overleg met patiënten, veronderstel ik. Men wordt toch beter op de hoogte gebracht van... Zus en zo, maar dat was eigenlijk, hoe zou ik het zeggen? Dat ging gewoon zijn gang. Er werd de dokter zei, dat is de diagnose. En je moet daar en daar naartoe. En dat deed je dan. Hè. Dat deed je om de zoveel dagen ging je dan bestralingen halen in die periode. En dan helemaal later, in de volgende periode, zijn er dan ook nog eens chemokuren bijgekomen, tot uiteindelijk ja, het dan toch niet gelukt is.
Ja, ze was 31, hè?
Ja.
Ja. En jouw dochter 9. Hoe was dat voor jou als jonge vader, om er plotseling alleen voor te staan?
Ja. Ik herinner mij nog heel goed toen ik uit het ziekenhuis kwam. Dat was in Gent. Mijn vrouw was overleden. Ik had daar een week gezeten. Het was een mooie dag, zaterdagmorgen. Ik rijd op de autostrade en ik zit zo'n beetje te dromen eigenlijk weg van alles en nog wat. En ik denk, ik rijd ja, 80, 90 per uur op de autostrade, misschien ergens op een middenvak of zo. Komt er in één keer iemand achter of langs mij gereden of achter mij gereden, die begint te klaxoneren en die doet signalen van wat zit jij te doen, dommerik, maak dat je wegkomt, ga dan de kant of zet je op een parking ergens. En ik keek zo ja, verdwaasd rond en ik dacht bij mezelf, ja, kijk, ja, dat is het. Hè. Dat is het, maak dat je wegkomt, vooruit. En ja, dat is het een beetje.
Mm-hmm. Je moet verder.
Ja, je moet inderdaad altijd verder. Hè. Daarin lijk ik wel een beetje op mijn vader eigenlijk. Toen hij zijn dochter verloor, mijn oudste zus, ons Lorijne, die stierf. Toen ging mijn zwager, mijn schoonbroer, die ging elke dag naar het kerkhof. En nog trouwens. En daar zei mijn vader tegen, die op dat moment ook zijn vrouw al verloren was, van, maar jongen toch, dat brengt niet op, hè. Vooruit is de weg. En in een Belgasport van Jean-Pierre Monseret zei hij ook met die zijn moeder, die heeft haar zoon verloren en ook nog eens haar kleinzoon. Mm-hmm. En die zei op zijn West-Vlaams, ja, we moeten winnen ervoor, hè. Daar is er niets aan te doen, hè. En dat is misschien heel simpel uitgedrukt, maar uiteindelijk komt het daar toch allemaal op neer.
Mm-hmm. En is dat altijd gelukt bij jou?
Door het feit dat ik eigenlijk zelden in mijn binnenste laat kijken, is dat gelukt. Hè?
Ja, een soort zelfbescherming.
Ja.
Mm-hmm.
Carry the load. I'll carry you in my arms. We walk through the air and the charm in the country. Keep an eye on my back. I'll keep an eye on the road. Help me carry the fire, to keep it alive together. Help me carry the fire. This road won't go on forever. If I say shut your eyes, if I say look away, bury your face in my shoulder. Think of a birthday, the things you put in your head, they will stay there forever. I'm trying hard to hide your soul, son, from things it's not meant to see. Help me carry the fire, to keep it alight together. Help me carry the fire. This road together. Help me to carry the fire. This road won't go on forever.
Editors met No Sound But The Wind live op Werchter, José de Kouwer. Waaraan moet jij denken als je dit hoort?
Dat doet mij vooral denken aan Wouter Weiland. Mm-hmm. Wouter Weiland, ex-wielrenner, die in 2011 in de Ronde van Italië verongelukte. En dat was eigenlijk zijn groep. Dat was eigenlijk zijn lijflied eigenlijk.
Mm-hmm. Hoe heb jij dat moment beleefd van de val van Wouter Weiland?
Ik was niet in die Ronde van Italië. Ik zou later opkomen. Dus, maar ik volgde wel die Ronde van Italië, want ik ging een paar dagen later inpikken in die Ronde van Italië. Dus ik was verplicht om sowieso altijd te volgen tot het uiteindelijk dat hele verhaal daar kwam van wel, niet, wel. Karel van Nieuwkerken was daar en die is dan uiteindelijk naar huis toegekomen en ik ben daar gaan invliegen om daar te gaan commentaar geven. Nu was Wouter Weiland voor mij iemand die ik van dichtbij gekend heb, maar dan ook van heel dichtbij. Die met een gezamenlijke kennis wel eens bij mij thuis op het terras kwam. Iets drinken of zitten in de buurt daar. Dus ik heb dat eigenlijk van heel dichtbij meegemaakt. En ik... dat liedje, als ik dat hoor, dan denk ik vaak terug aan hem.
Ja. Ja. Wat voor jongen was hij, Wouter?
Levendig, heel levendig. Had een probleem met zijn gewicht. Allee, om geen probleem met zijn gewicht, maar om op in wielertermen om echt scherp te blijven. En dan gebeurde het wel eens dat ze bij mij kwam of op het terras zat, dat ik zo eens twee keer naar zijn benen keek en dan keek hem naar mij en dan zei hij, wat scheelt er? En dan keek ik nog eens en dan zei hij, ja, maar wat scheelt er? Ik zei, hoe is het met gewicht? Ja, ik weet het. Dus het was eigenlijk een continu gevecht om op gewicht te blijven.
Ja, daar ben je streng voor, hè?
Ja, nee, maar ik bedoel, ja, dat was dan, ik probeerde hem dan op een of andere manier toch te motiveren daarin. En ik had daar een vrij goede band mee, om het zo uit te drukken.
Ja. Misschien een lastige vraag, maar had Stiek Broeks meer geluk?
Van de week, vorige week de documentaire gezien, deze week.
Ja, prachtige documentaire, hè? De Stig
prachtig,
is nog te bekijken
prachtig,
op VRT Nu.
Absoluut.
Anderhalf uur het verhaal van Stig Broeks.
Ja, de karakter, hè. Dus mensen kunnen daar... ik zou het aanraden om daar eens naar te kijken. Gewoon eens kijken. Hoe ver mensen en hoe graag mensen willen leven en wat mensen er allemaal voor willen doen. En vooral ook als je gezond bent, wat je daar soms maar mee doet. En daar heb ik dan wel problemen mee. Ik heb problemen met mensen die net niet genoeg doen om te slagen in het leven, zal ik maar zeggen.
Mm-hmm. Om er iets van te maken.
Ja, absoluut. Ja.
En dat is wat Stig wel doet, hè?
Ja, dat is echt fantastisch. Echt fantastisch. Dat brengt mij dan ook uiteraard bij Björg Lambrecht, die deze week 23 jaar zou geworden zijn. Ik bedoel, ja, als je stukken leest over die familie, die ouders, wat die allemaal meemaken en nog zullen meemaken in de toekomst, dan heeft de Stig, om het zo uit te drukken, het misschien toch nog goed gehad.
Ja.
Alhoewel dat relatief is.
Het moment waarop hij teruggaat naar de plaats van de val, daar zegt hij, alles komt goed. Het leven is mooi.
Het is pas inderdaad, als je dat kan beseffen, dat het leven inderdaad mooi is, en dat je daar op dat moment dan ook ten volle van moet het beste van maken eigenlijk. Dus nog maar eens.
In hoeverre kan je de koers vergelijken met het leven?
Oh, dat gaat redelijk ver, denk ik. Ik denk dat het leven de koers is en de koers is het leven een beetje.
Met succes en tegenslag?
Met succes en tegenslag in dat verhaal dat wielrenners die daar al gekomen zijn op het punt van prof te zijn, dat die al een hele weg hebben afgelegd en dat die eigenlijk allemaal op zich eigenlijk een klein beetje Stigs zijn. Alhoewel Stig Broeks er toch wel met verve bovenuit steekt.
Ja. Maar er zijn momenten in zo'n leven waarop je net die verkeerde beslissing neemt, net de verkeerde beweging maakt. Dat hoort erbij, dat moet je aannemen.
Het is zoals een beetje nu met het hele corona-verhaal. Je zou zeggen, ja, ik ga niet fietsen, want dat is te gevaarlijk. Ik ga iets anders doen. En dan ga je daar misschien net je ongeluk tegenkomen wat je eigenlijk met fietsen niet had tegengekomen. Je gaat weglopen, wegrennen van corona. Maar je rent er misschien echt vol naartoe. Dus dat is een beetje het leven. Hè?
Ja, en je weet het niet.
Nee. Mm-hmm.
Heb jij al ooit eens in jouw wielercarrière een beslissing genomen die achteraf echt een heel foute beslissing was?
Ja, absoluut, ja. Ja. Hm. Ik heb ooit een telefoonnummer doorgegeven aan iemand die dat nadien misbruikt heeft. En waardoor ik een heel deel problemen gekend heb, ja. Mm-hmm.
Refereer je naar het dopingverhaal?
Ja, absoluut. Mm-hmm.
Waarbij je je brievenbus had laten gebruiken als doorgeefluik.
Ik niet, maar men had dat gedaan.
Mm-hmm. Mm. Voor een amateurrenner.
Ja, zoiets. Mm.
Hoe kijk je daarop terug?
Ik doe liefst mijn ogen dicht daarbij.
Ja, toch wel?
Ja. Mm.
Je weet dat dat fout was.
Ik weet dat dat fout was, maar ik weet ook dat dat fout geïnterpreteerd is en dat men daar op het gerecht een zaak van wilde maken omdat ik op dat moment bondscoach was.
Ja.
En er uiteindelijk is er niks van terechtgekomen.
Je bent vrijgesproken.
Ja. Ja.
Ben je naïef geweest?
Ja, absoluut. Ja, tuurlijk.
Ja. En weet je waarom je naïef was?
Gewoon uit ja, er niet over nadenken. Ik moet ook eerlijk wel zeggen dat we nu wel in een andere tijd leven. In die zin van dat we veel meer op ons hoede zijn voor dat soort zaken.
Ja, dat je sneller een signaal krijgt.
Je zou veel sneller onmiddellijk denken, ah nee, daar ga ik niet aan beginnen.
Mm. Het stoort je ook dat de wielersport nog altijd als een dopingsport wordt gezien, hè, terwijl er heel veel is veranderd de voorbije jaren.
Ja, toch wel, ja, inderdaad. Ik vind dat, als je ziet wat renners nu allemaal moeten doen, van whereabouts invullen, papieren invullen, van A tot Z om te zeggen waar je bent, waar je zult zijn op een bepaald uur. Dat je bepaalde slots moet invullen om je aanwezigheid te melden. Bloed prikken 's morgens om 7 uur en al dat soort zaken, dan gaat het heel ver. Maar misschien is dat wel de prijs die de wielrenner heeft moeten betalen voor het verleden. Ja. Maar laat ons zeggen dat we nu toch wel, denk ik, mocht ik een zoon hebben, hij zou mogen koersen, nu.
En toen niet?
Minder.
Ja?
Ja.
De liefde heeft het allemaal overwonnen, hè, José?
Bedoel je?
In jouw leven.
Ja.
Ja? Want als je zo'n dingen meemaakt, hè, voor het gerecht worden gedaagd, toch de ups en downs van een wielercarrière met alles erop en eraan, lijkt het mij ook niet makkelijk om dat als een partner mee te maken.
Nee. En dan nog een klein beetje, hoe zou ik het zeggen? Een klein beetje, misschien is dat nog te weinig, maar een beetje het egoïsme van mezelf dan. Van toch maar blijven in die wielrennerij inblijven, toch maar blijven volharden tegen beter weten in, dat niet. Maar dat heeft bloed, zweet en tranen gekost, ja.
Mm-hmm. Hoeveel kleinkinderen zijn er ondertussen?
7.
Zeven. En zitten daar...
Voor zover ik weet, hè. Nee, maar zijn er wezenlijk aanwezig 7, ja, inderdaad.
En zitten daar al wielrenners of rensters
nee,
bij?
Nee. Of het zou moeten zijn dat de jongste, die nu ondertussen 1,5 jaar is, dat die er nog iets van wilt maken.
Maar je zou het nu toch nog wel graag willen?
Ik zou het niet graag willen, maar het zou mogen.
Het zou niet erg zijn.
Het zou niet erg zijn, ik zal mm-hmm. het zo zeggen.
Wat zijn de interesses dan op dit moment?
Voor de kleinkinderen?
Ja.
Op stap gaan, alhoewel dat natuurlijk nu op dit moment
niet
aan de orde is.
Ja.
Muziek voor een paar. Natuur voor Victor. Ik heb een kleinzoon die Victor noemt. Dat is die geboren is op de geboortedag van mijn vader.
Ja?
En die noemt ook Victor.
Aha.
Dus wat dat betreft is dat wel mooi. Die verjaren exact op dezelfde dag.
Ja.
Maar er zit niet echt zo eentje bij waarvan ik nu denk, die is fanatiek. Ik heb een kleinzoon die bezig is met voetbal. Maar het is allemaal vrij... op een amateuristische basis, zal ik maar zeggen.
Maar wat niet is, kan nog komen.
Wat niet is, kan ontkomen, maar het hoeft niet.
Goeie aanloop naar de Classics 1000, die straks officieel van start gaat bij Radio 1 en ons een hele week zal vergezellen. John Lennon en Imagine, José de Kouwer, waarom is dit jouw favoriete classic?
Oh ja, stel u voor, hè, ja, inderdaad, zoals we er net al zeiden, van, stel dat corona ons dit zou kunnen brengen, dan is het toch niet voor niets geweest, maar het zal wel niet waar zijn, veronderstel ik. Maar een wereld met iets minder... wringen en haat en nijd en hebzucht zou ons misschien wel een eind verder brengen. Ja.
Mm-hmm. Waarin geloof jij?
Ik geloof in, zoals we eigenlijk begonnen zijn, doe wel en zie niet om.
Mm-hmm. Mm. We zullen dat in onze oren knopen. Zeg, vorig jaar ben je 70 geworden, hè?
Moest dat nu?
Ja, ik heb daar niks aan te zeggen. Dat gebeurt gewoon, José. Deed het pijn bij jou?
Niet dat ik weet, nee.
Nee? Je hebt het niet gevoeld? Je hebt de overgang niet gevoeld?
Ik zal eens kijken. We hebben dat gevierd. Ik zat op het wereldkampioenschap in Yorkshire. Ik heb daar een paar leuke geschenken gekregen van de crew die daar op dat moment was. Dus die ik nog altijd thuis staan heb. Dus ze hebben mij daar een... ik denk 5 liter gin gegeven, dus die zijn nog zeker niet op, dus ik kan er nog wel een tijdje mee verder.
Ja. En zou je 100 willen worden zoals je vader?
Op de manier van mijn vader wel, ja.
Ja, dat maar is niet, wel een voorwaarde.
Maar niet ten koste van alles en nog wat. Helemaal niet zelfs.
Mm-hmm.
Helemaal niet. Het moet... Nu weet ik wel dat sommige mensen zeggen van als ik ooit oud word en ik kom in de problemen, ik zal er rap een eind aan maken, maar ik heb al gezien... Heel dicht bij mij in de familie, dat mensen vechten tot en met de laatste druppel die er nog in hun lichaam zit. Maar het zou het niet graag helemaal... helemaal ten onder gaan, om het zo uit te drukken.
Ah, ah. Heeft jouw vader ondertussen de zee al gezien?
Nee.
Nog altijd niet?
Nee, maar hij heeft de zee gezien op televisie, zegt hij.
En dat zal nu ook even niet lukken, hè?
Dat zal nu inderdaad niet lukken. En daar, mijn jongste dochters wonen aan de kust. En ik heb hem gezegd, ja, we gaan daar naartoe. Hij zei, ja, dat is niet nodig. Ik zei, ja, maar je hebt nog nooit de zee gezien. Jawel, zegt hij, ik heb de zee al gezien op televisie.
Op tv. Dus, ja. Wat zou jij echt nog willen in het leven? Want de zee heb je wel al gezien, denk
de
ik.
De zee heb ik inderdaad al gezien, ja. Ik zou gezond willen blijven en het leven zijn gang laten gaan en daar proberen mijn dingen doen.
Mm-hmm. En hoe lang blijf je nog wielercommentator?
Dat zal van de mensen hier een meter of 20-30 van mij afhangen. En ook van Michel samen. Misschien, ik weet het niet, ik lees bepaalde zaken dat Michel zegt. Samen stoppen of ik weet het niet. Ik laat mezelf leiden en misschien zegt mijn lichaam wel volgend jaar, het is genoeg geweest. Ik weet het niet.
Aha. Welke boodschap wil je nog meegeven?
Goh ja, blijf jezelf. Blijf vooral jezelf. Geloof in jezelf en blijf jezelf. Probeer niet iemand na te doen, want dat lukt toch nooit. Dus blijf vooral jezelf en maak jezelf.
Mm-hmm. José de Kouwer, ik heb nog een nummer van Bill Withers klaarstaan. Ain't no sunshine when she's gone. Hij is gestorven afgelopen vrijdag. Het is een bijzonder nummer ook voor jou, hè?
Ja, inderdaad. Een prachtig nummer, ja, inderdaad. Dus,
dat wel eens werd opgezet als jullie samen in de auto naar een of andere wielerwedstrijd aan het rijden waren?
We hebben dan vooral in de Ronde van Spanje was dat dan met Gunther Ergots, de regisseur voor straks, die dan nogal muziekliefhebber was en die met Michel daar dan bij zo. En dan kon dat wel eens zijn dat we met z'n drieën eigenlijk ieder voor zich een klein beetje wegmijmerden.
Ja, maar het schijnt moeten we tellen hoe vaak hij I Know zingt.
Daar hebben we inderdaad in de auto al... Ik weet niet hoeveel keer dat is, maar het is in de 20 keer achter elkaar of zoiets, denk ik. Ik weet het niet.
We zullen tellen.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, hey, I don't leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away.
José, ik tel 26 keer.
Ik dacht dat wij aan 27 kwamen, ik weet het niet.
Enfin, we zullen straks nog even een dubbelcheck doen. Ja. Ik wil jou hartelijk danken, José de Kouwer, voor het fijne gesprek en veel succes met straks de virtuele Ronde van Vlaanderen. Alle info staat zo meteen na te lezen op onze website. Daar vind je ook het hele archief terug van Touché. Goed voor meer dan 600 uur of 26 dagen luisterplezier. En dan mag je niet eens gaan slapen. Daar komen we corona wel mee door. Als ook met de Classics Duits. 2000 die zometeen beginnen na het nieuws van 1 uur. Volgende zondag verwacht ik hier atleten en verpleegkundige Imana Truijens. Fijne zondag.